Die rakkers gunnen een arme rover zijn dagelijkse brood niet eens, zei Borka bitter. Mattis fronste zijn wenkbrauwen.
Nee, we moeten ze gauw op hun nummer zetten. Zo mag het echt niet doorgaan.
Toen merkte hij dat hij we gezegd had en hij slaakte een diepe zucht. Hij bleef even onbeweeglijk staan en bekeek Borka van top tot teen.
Misschien zouden we ons moeten verenigen,
zei hij tenslotte. Maar hij rilde bij het horen van zijn eigen woorden. Het idee alleen al om zoiets tegen iemand van het geslacht van Borka te zeggen. Zijn vader en grootvader en overgrootvader zouden zich in hun graven hebben omgedraaid als ze dit te horen hadden gekregen. Maar Borka zag er plotseling vergenoegd uit.
Nou, daar zeg je eindelijk eens iets verstandigs, Mattis. Eén sterke roversbende, dat is wat we nodig hebben. Onder leiding van één sterke hoofdman.
Nou, ik ken iemand die daar zeer geschikt voor is, zei hij. En hij ging in een kaarsrechte houding staan.
Niemand is zo sterk en vindingrijk als ik ben.
En Mattis begon te bulderen van het lachen.
Kom maar eens even hier, man. Dan zal ik jou laten zien wie er geschikt is om hoofdman te worden.
En zo kwam het dat Kale Per zijn zin kreeg. Er zou een tweegevecht gehouden worden. Met dat voorstel waren Mattis en Borka het tenslotte allebei eens geworden. Bij het horen van dit nieuwtje raakten hun mannen door het dolle heen en toen de grote dag was aangebroken maakten de rovers van Mattis zo'n kabaal in de grote zaal dat Lovis ze buiten de deur moest zetten.
Opgehoepeld jullie, riep ze. Mijn oren doen pijn van al dat lawaai.
Het was al erg genoeg Mattis in zijn eentje aan te moeten horen. Die liep tandenknarsend door de grote zaal te ijsberen en bazuinde rond dat hij Borka zo zou verkreukelen dat zelfs Oendis hem na afloop niet meer zou herkennen. En Kale Per haalde zijn neus op. Snoef maar liever na afloop, zei mijn moeder altijd. Ronja keek haar strijdlustige vader met een gevoel van afkeer aan. Ik wil het niet zien als jij hem aan het verkreukelen bent.
Dat mag je ook niet, zei Mattis. Het hoort tot de traditie dat vrouwen en kinderen daar wegblijven. Die hebben niets aan zulke beestachtige vechtpartijen.
Zo werd dit soort bijeenkomsten genoemd.
Maar jij moet er wel bij zijn, Kale Per,
zei Mattis.
Want het zien van zo'n beestachtige vechtpartij is voor jou vast een verjongingskuur.
Het was een koude, zonnige morgen en de bosgrond was bedekt met rijp. Op de open plek onder de wolfsklem stonden rovers van Mattis en Borka met hun speren puntig omhoog in een kring om hun hoofdmannen heen. Nu zouden ze weldra weten wie er het meest geschikt was voor de rol van roverhoofdman. Boven op een rots zat Kale Per met een bontvacht om zich heen. Hij zag eruit als een oude kraai die zijn schamele veren overeind heeft gezet. Maar zijn ogen schitterden van gespannen verwachtingen. En er ontging hem niets van wat er zich onder hem afspeelde. De strijders hadden al hun kleren uitgetrokken op hun hemd na. En liepen nu blootsvoets over de bevroren grond. Ze voelden herhaaldelijk aan hun armspieren en trapten met hun benen in de lucht om warm te worden.
Wat heb jij een blauwe neus, Borka, zei Mattis. Maar ik beloof je dat je zo dadelijk warm zult worden.
Jij ook, verzekerde Borka hem. Tijdens dit soort beestachtige vechtpartijen waren alle slinkse foefjes toegestaan. Breken, buigen, krabben, scheuren, rukken en bijten. Met blote voeten mocht er ook getrapt worden, maar niet in het kruis. Dat werd als een schandelijk misdrijf beschouwd. En degene die zich daaraan schuldig maakte, had de strijd verloren. Fjo Sok gaf het sein waarop ze stonden te wachten. En onder strijdlustig geschreeuw stormden Mattis en Borka op elkaar af.
Wat een pech, riep Mattis, terwijl hij zijn klauwen om Borka heen sloeg. Wat een pech toch dat jij zo'n smeerlap bent.
En hij drukte hem zo hard tegen zich aan dat Borka ervan begon te zweten.
Anders had ik je al lang geleden tot onderhoofd benoemd.
Nu drukte hij heel wat harder.
En dan had ik je nu de darmen niet uit je lijf hoeven te persen.
Op dit ogenblik nam hij Borka in zo'n wurggreep dat die alleen nog maar kon roggelen. Maar toen Borka uitgeroggeld was, stootte hij zijn harde schedel uit alle macht tegen Mattis' neus, zodat het bloed eruit spoot.
Wat een pech, zei Borka, dat ik jouw smoelwerk moet beschadigen.
En nu gaf hij hem nog een stoot.
Maar lelijker dan het al was, kan ik het toch niet maken.
Nu pakte hij het ene oor van Mattis beet en trok er even aan.
Twee oren? Heb je er meer dan één nodig?
Vroeg hij en gaf er een extra rukje aan, zodat het een klein beetje losliet. Maar hij moest zelf loslaten toen Mattis hem bliksemsnel op de grond smeet en zijn gezicht met een keiharde vuist begon te bewerken, zodat dit platter werd dan ooit.
Het spijt me meer dan vreselijk, zei Mattis, dat ik je zo moet verkruikelen. Dat Oendis elke keer dat ze je bij daglicht te zien krijgt in huilen uit zal moeten barsten.
Hij drukte nog eens extra hard, maar nu zette Borka zijn tanden in Mattis' handpalm. Mattis begon te brullen en probeerde zijn hand los te rukken, maar Borka bleef bijten tot hij zelf in ademnood kwam. Toen spuugde hij een paar stukjes vel in het gezicht van Mattis.
Hier, neem die maar mee, naar huis, voor je kat, zei hij.
Maar hij hijgde verschrikkelijk, want nu lag Mattis met zijn hele gewicht over hem heen. En al gauw bleek dat Borka, ondanks zijn sterke tanden, in lichaamskracht de mindere was van Mattis. Toen het gevecht was afgelopen, kon Mattis zich hoofdman noemen. Ook al zat zijn gezicht vol bloed en wapperde de restjes van zijn hemd in flarden om hem heen.